Heerlijk om zo te aanbidden. En wat we zongen is waar. Dat is de reden waarom we geschapen zijn. Dat is niet maar om een tijdje te leven en te overleven. Al je talenten ontwikkelen. Ja, dat is allemaal waar. Maar het hoofddoel waartoe wij geschapen zijn, is God aanbidden. Dat leert de Bijbel. Ik wou graag vanmorgen spreken over een beetje een sportief thema. Oh, hij komt eraan. Leven en bewegen. Ik heb, mijn vrouw en ik die doen het al vele jaren, elke dag even wandelen. Ja, u gelooft me niet, u kijkt me aan alsof u me niet gelooft. Dat doen we elke dag. En we hebben zelfs gelezen dat als je wandelt, wandelen is nog gezonder dan rennen. Sorry voor alle sportieve renners. Wandelen, dat belast niet je knieën. Wandelen, dat geeft een ontspanning. Het verlaagt de bloeddruk. Ja, dat zijn medici hoor, die dat zeggen. Dat verzin ik hier niet ter plekke. Bloeddruk en ook je cholesterol gaat naar beneden. Nou, daar word je toch blij van. En de kans op een hartinfarct verlaag je daarmee met zo'n 40%. Dus wandelen. En ik werd afgelopen week op een ochtend wakker en toen had ik deze tekst uit Handelingen 17 in mijn hoofd. Leven en bewegen in hem. We gaan het even opzoeken uit Handelingen 17. Laten we het samen lezen. Handelingen 17. Het is toch wel mooi zo, hè? Die glazen pui zo. Je ziet precies wie een korte broek aan heeft en wie niet. Ja, dat heb ik me altijd afgevraagd. Geweldig om te zien. Al die vernieuwingen in de kerk. Zowel het kerkgebouw als bij onszelf. Gistermiddag hadden we ook een fantastische dienst hier. Met de Oekraïense dienst. En die mocht spreken. Ik heb heel wat geoefend om Oekraïens te leren, maar dat gaat niet. Maar we hadden zelfs een docent van de universiteit hier van Groningen, die Slavische talen heeft gestudeerd. En ze was hier gisteren en ze zei, oh, ik wil ook wel meehelpen. Ze woont hier vlakbij. Dus we hadden hele bijzondere contacten en zo'n 37 mensen, ook nieuwe mensen. 10 kinderen, waar we voor gebeden hebben. Ik dacht, het is een echte kerk. Het is een Oekraïense kerk. In de Helpenkerk. Op zaterdagmiddag. Wat een zegen is dit. Dat we samen ook in deze oorlogssituatie mogen handelen. Hebt u het gevonden? Handelingen 17. Dat is een geweldig hoofdstuk, want het beschrijft dat Paulus op bezoek gaat in Athene. Niet dat Paulus een vakantie nodig had. Wij gaan ook wel eens naar Athene. Trouwens, we zijn daar diverse keren geweest. Ook met een groep vanuit onze gemeente. En dat is dan is ook een studiereis hebben wij gemaakt. We hadden een gids de hele week die ons vertelde over het ontstaan van de stad. De geschiedenis, maar vooral ook wat het Nieuwe Testament leert over de stad Athene en de omgeving, de reizen van Paulus. En hier in hoofdstuk 17, dat is zeer interessant, gaan we gewoon even lezen. Handelingen 17. Wat gebeurt hier? Vanaf vers 15. En Paulus' geleiders brachten hem te Athene en vertrokken met de opdracht aan Silas en Timotheus om zo spoedig mogelijk bij hem te komen. En terwijl Paulus te Athene op hen wachtte, werd zijn geest in hem geprikkeld toen hij zag dat de stad zo vol afgodsbeelden was. Hij hield daarom in de synagoge samensprekingen met de Joden en met hen die God vereerden en op de markt dagelijks met hen die hij er aantrof en ook enige van de Epicureïsche en Stoïcijnse, dat Stoïcijns, dat kennen we nog wel, dat waren wijsgeeren, die trokken rond, dat waren de filosofen van die tijd. En die wilden dus reden twisten met hem. Sommigen zeiden, wat zou die bedweter willen beweren? Anderen, hij schijnt een verkondiger van vreemde goden te zijn. Paulus dus. Want Paulus bracht het evangelie van Jezus en van de opstanding. En ze namen hem mee en ze brachten hem naar de Areopagus. Dat is een heuvel. In, als je ooit geweest bent, ben je ook zeker hier geweest. De Areopagus. En ze zeiden, zouden wij ook mogen vernemen wat dit voor een nieuwe leer is waarvan gij spreekt. Want gij brengt ons enige vreemde dingen ten gehore. Wij wensten dan wel te weten wat dit zeggen wil. Nou, alle Atheners nu en de vreemdelingen die zich daar ophielden, hadden voor niets anders tijd over dan om iets nieuws te zeggen of te horen. Hé, hey, ze waren de hele dag, wilden ze nieuwe dingen horen. De hele dag hadden ze tijd om op een, ja, de hangjongeren en de hangouderen, die waren hier allemaal. En luisteren, en wat is dit voor een apostel, zeg, die Paulus. Die preekt over Jezus en over de opstanding uit de dood. En Paulus, voor de Areopagus staande, zei... Want was die Areopagus, dat was dus een verhoging, een heuvel. Als je bent in de stad, wij zijn ook naar boven gelopen, weet je nog? En dan, het was de gewoonte dat iedereen de kans kreeg om 6 minuten een toespraak te houden. Dus je mocht 6 minuten lang mocht je naar boven om iets te zeggen. En ook Paulus kreeg dus nu deze kans. En wat zegt hij dan? Nou, de hele toespraak die is hier vastgelegd. Hij zegt het volgende. Mannen van Athene, ik zie voor mijn ogen dat gij in elk opzicht buitengewoon ontzag voor godheden hebt. Want toen ik door uw stad liep en de voorwerpen van uw verering aanschouwde, heb ook ik een altaar gevonden met het opschrift aan een onbekende god. Ze waren bang, ze hadden zoveel goden en afgoden, maar ze waren bang dat ze iemand zouden vergeten. Dus ze hadden ook een afgodsbeeld gemaakt aan een onbekende god. Stel je voor dat je een god vergeet. En dan zegt Paulus, wat gij dan zonder het te kennen vereert, dat verkondig ik u. De God die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt. Nou, er waren heel veel mooie tempels daar, die vereerd werden. En hij laat zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof hij nog iets nodig had. Omdat hij zelf aan allen leven, adem en alles geeft. Hij heeft uit één enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte van de aarde te wonen. En hij heeft de hun toegemeten tijden en grenzen van hun woonplaatsen bepaald. Of zij, opdat ze God zouden zoeken, of ze hem al tastende vinden mochten. Hoewel hij niet ver is van een ieder van ons. Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. In hem leven wij bewegen wij en zijn wij. Gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd, wij zijn dan ook van zijn geslacht. Daar wij dan van Gods geslacht zijn, moeten we niet menen dat de Godheid gelijk is aan goud of zilver of steen door menselijke kunstvaardigheid gesneden of bedacht. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden der onwetendheid heden aan de mensen dat zij allen overal tot bekering moeten komen. Omdat hij een dag heeft bepaald waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen. Door een man die hij heeft aangewezen, waarvan hij voor allen het bewijs geleverd heeft door hem uit de doden op te wekken. Toen ze nu van een opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen. Maar anderen zeiden, we zullen u hierover nog wel eens horen. Aldus vertrok Paulus uit hun midden, maar enige mannen sloten zich bij hem aan en kwamen tot geloof, onder wie ook Dionysius, de Areopagiet, en een vrouw genaamd Damaris en anderen met hen. Je zou hier bijna kunnen stoppen. Dit is de preek van Paulus. God dan verkondigt dat alle mensen overal tot bekering moeten komen. Oh, ja. Wat een prediking van Paulus hier in deze stad. In deze wereldstad, hoofdstad van cultuur, filosofie enzovoort. Helemaal in die tijd. Ik heb vele vrienden in Griekenland, waaronder ook een voorganger in Athene. Nou, je moet een rondwandeling maken met hem als gids. Dan hoor je over het ontstaan van de democratie en over enzovoort. En ik kan me zo voorstellen, vooral als je daar zelf ook eens naartoe gaat, het is zeer de moeite waard om dat eens te doen. Ik ken mensen die hebben 2 weken vakantie nodig, liggen 2 weken gewoon helemaal alleen maar te puffen. Nou ja, dat heb je soms ook nodig. Maar dan zitten ze en hebben ze het helemaal niet gezien. Maar dat is zo jammer. Want hier is zo'n... Vooral, wij stonden daar, weet je nog David? Stonden daar op die Areopagus. En toen hebben we deze preek hebben we helemaal voorgelezen. En dan denk je, deze preek van Paulus. God heeft uit één enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt. Wat je nu ziet gebeuren ook, er waren toen heel veel filosofieën en die zijn er vandaag ook. Geen evolutie, nee. Heeft God uit één enkele het hele menselijke geslacht gemaakt? Ja. Oh. Wij geloven de Bijbel van kaft tot kaft. Deze prediking van Paulus, dat is de kern van het evangelie. Of je nu hervormt of gereformeerd of... Baptist of Pinkster of charismatisch of van welk verband ook. Ik zeg vaak, wij zijn van rekverband, maar goed, dat bedoel ik mee. We zitten niet vast aan regels, maar we zitten vast aan het woord van God. Wij leven, lees veel boeken, maar leef in de Bijbel. Amen. En dan zegt, en daar wil ik dus op focussen, dan zegt Paulus hier, dat is ook nog even een belangrijk dingetje, is even een zijpunt, maar wel heel belangrijk. Dat hier staat dat God een dag heeft bepaald waarop hij de aarde rechtvaardig gaat oordelen. Er is een dag bepaald dat Jezus geboren zou worden. Die dag werd bepaald door God. Een moment dat niemand verwachtte. Zo heeft God ook op de kalender een dag bepaald dat Jezus terugkomt op de Olijfberg in Jeruzalem. Dat gaat gebeuren. Ongeacht onze filosofieën en onze andere ideeën en ideetjes, hoe interessant allemaal. God heeft een dag bepaald. Er zijn tegenwoordig christenen die zeggen, nou ja, de wederkomst, ja, de opname. Ja, misschien als wij, ik hoorde laatst een prediker die zei, weet je wat er gebeurt? Als wij maar heilig genoeg zijn, allemaal heel heilig, en dan heel veel kerken, heel heilig, dan komt Jezus terug. En hij wacht op ons, doordat wij heilig worden. Ik dacht, wat is dit voor een dwaalheer? Als dat waar zou zijn, komt Jezus nooit meer terug. Maar Jezus komt wel terug omdat God een dag heeft bepaald. En het is belangrijk dat wij ons heiligen en voorbereiden op die dag. Toen werd het stil. Nou ja. Amen. God heeft een dag bepaald. En wat moeten de mensen horen? Ja, wat willen ze niet horen? Dat ze zich moeten bekeren. Dat willen we toch niet horen. We willen toch horen dat we het allemaal zo goed doen. Maar we moeten ons tot God keren. Hij heeft een dag bepaald waarop hij de aarde rechtvaardig zal oordelen. Dat zegt de Bijbel hier. En wij geloven dat met heel ons hart. Dat is de prediking van Paulus. Ik denk als Paulus deze preek vandaag in kerken zou houden, in heel veel kerken wereldwijd, dan werd hij eruit gestuurd. Dan zegt hij, ja, joh, dit is zo verouderd. Heb je dat dan niet meegekregen van de evolutieleer? Weet je dat dan niet? Wij hebben ontdekt dat, weet je dan niet? God heeft een dag bepaald waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen. Weet je, er is zoveel onrecht. Er is zoveel verdriet. Er is zoveel gebrokenheid. Maar God gaat optreden als rechter. Hij gaat de dingen rechtzetten. Dan kunnen wij het ook losmaken. Maak je niet druk over, die heeft de schuld. En dit moet er gebeuren. En zo zijn we allemaal. Er komt een afrekening. Die komt er. Uiteindelijk. God zal de aarde rechtvaardig oordelen. En dan zegt Paulus hier dat het zo belangrijk is dat wij God leren kennen. Hij is niet ver weg, hij is heel dichtbij. En dan zegt hij, want in hem leven wij, in hem bewegen wij, in hem zijn wij. Over filosofie gesproken, wat is dit een waarheid? In hem leven wij. Weet je, zoals wij in het natuurlijke worden we geboren in de baarmoeder van onze moeder. Hè? Ja toch, jij ook? Of iemand, een andere ervaring? Kun je nog herinneren? Dat is het toppunt van geborgenheid. Je bent in de baarmoeder, in je moeder. Eén geworden uit vader en moeder, helemaal veilig. Het summum van geborgenheid. Dat is gewoon in het natuurlijke. Maar in het geestelijke is, als wij ons bekeren tot God, worden wij wederom geboren en dan wonen wij in God. Ik zou niet zeggen in de baarmoeder van God, dat is een beetje raar gezegd, maar die vergelijking van het natuurlijke leven en het geestelijke is waar. Dan staat hier dat wij in, de Heer wordt geboren in ons. En Jezus zegt zelfs, hij in ons en wij in hem. Wauw. Daar denk ik al meer dan 25 jaar over na. Wat betekent dat voor mij? Hij leeft in mij en ik leef in hem. Zoals ik ooit in de baarmoeder van mijn moeder was, in het natuurlijke leven, zo mag ik in het geestelijke leven geborgen zijn door te leven in hem. In hem leven, in hem bewegen. Ja, je wordt geboren en je gaat spartelen, je gaat leven en je gaat ook wandelen. Je gaat leven. Leven, bewegen en zijn. Dat is je identiteit. Wie ben je? Wie ben je in God? Er zijn zoveel christenen. Ik heb het ook een hele tijd gehad. En dan zeg ik, oh, je moet zo leven, je moet zo leven. Oh, vorige week heb ik iets meer gebeden dan deze week. Oh, wat zal de Heer er een verdriet van hebben? En ik ben hard werken om. Maar weet je, dat is een rennende christen die terug moet vallen. Op deze waarheid. Ik heb, al wel wat jaren terug, misschien kennen jullie dat boekje van Watchman Nee. Wie heeft wel eens van Watchman Nee gehoord? Oh, dat is toch een heleboel. Die schreef een boekje, dat was vertaald in het Nederlands, Zitten, Wandelen en Standhouden. Ja, wie kent dat boek? Zitten, Wandelen en Standhouden. Kijk, ja, de mensen die een beetje grijs beginnen te worden, die kennen dit boek. Sorry. Maar het is wel meer dan 50 jaar terug. Zitten, wandelen en standhouden. En dat behandelt dit thema, want deze prediking van Paulus is ook de hele Efezebrief. zitten, wandelen en ook stand houden. Nou, ik ben ooit eens een jaar of 20 geleden zo eigenwijs geweest om ook een thema te maken. En toen heb ik het genoemd wonen, wandelen en winnen. 3 keer W van WUPS. Dat is gewoon makkelijk te onthouden, toch? Wonen, wandelen en winnen. Dat is dezelfde gedachte, dezelfde pijlers. En dat is ook de prediking van Paulus hier. Wonen, dat is je in hem. Dat je weet, ja, je weet waar je woont in het natuurlijke leven. Je bent uit je moeder geboren, je hebt daar gewoond, je woont nu daar. Maar in de geestelijke wereld zegt de Bijbel dat wij wonen in Christus in de hemelse gewesten. Boven alle overheid en macht en kracht. Dus onze positie, onze identiteit, wie je bent en waar je woont, is boven de hemelse gewesten. Ik vind het zo leuk, af en toe zie je van die drones, van die opnames, dan zeg je, oh jongens, moet eens kijken, wat gebeurt hier? Oh ja, dat is wel echt. Ja, dan bekijk je van boven, bekijk je de situatie, een helikopterview. Zo mogen wij in Christus boven de dingen staan. Het is echt een waarheid, wat moet groeien in ons, dat moet vallen en dat moet ontkiemen. Want je bent niet een christen die ergens maar altijd moet boksen. Efeze 6, de geestelijke wapenrusting, bam, bam, bam en vechten. Weet je, ik was zo blij met de prediking van de afgelopen tijd dat wij zullen de Satan onder onze voeten vertreden. Hij zit niet daar en wij zitten hier zo naar boven te knokken. Wij wonen boven hem. Hij is op de aarde neergeworpen. En geestelijk gezien, ja, nou begint hij toch wel een beetje. Ik ben een hele nuchtere man. Wij leven in 2 werelden tegelijkertijd. De zichtbare wereld, maar ook de onzichtbare wereld. En die is net zo reëel. En in Christus wonen wij boven alle overheden en machten en krachten. Zoals je veilig was in de baarmoeder van je moeder, zo ben je veilig in Christus. Hij in ons en wij in hem. In hem leven wij. Nou, we leven hier ook op aarde, we bewegen ook, ja natuurlijk. En dan word je een christen die dat leven en bewegen, dat is relaxed. Dat is ontspannen. Dat is niet, oh, dan heb ik morgen over moeten, oh God, help me nou alsjeblieft. Sta erboven. Dat is een uitdrukking in het Nederlands. Je moet erboven staan. Ja, dat is makkelijk. En toen heb ik een nieuwe uitdrukking geïntroduceerd. Je moet erboven wonen. Je moet er niet boven staan. Je moet erboven wonen. Maar als je daar woont in Christus, dan woon je boven die. Ja, weet je. Ja, ik ben ook in Oekraïne geweest onlangs. Ik heb het gezien. Ik heb het gehoord. Afschuwelijk. Maar ik heb ook gezien naar hoe christenen in Christus boven deze situaties staan. En dan kun je zeggen, ja, dat is een morele spirit. Ik heb de christenen gezien en gehoord. Ik ben naar diverse bidstonden in de ochtend geweest, elke ochtend. En daar werd gebeden in geestelijk gezag in Christus over deze situatie. Er werd geproclameerd. Niet, oh Heer, waarom overkomt ons dit? Ik zit er helemaal onder, Heer. Ja, zo kun je je wel eens voelen. We zijn helemaal mens. Maar leer om niet een slachtoffer te zijn, maar een winnaar te zijn. Wonen, wandelen en winnen. En God geeft ons de tools hier ook voor. Je moet eerst weten, in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Dus wat is je zijn? Ben je in Christus? Wat is je identiteit? Of ben je nog op zoek naar je identiteit? Wie ben ik in Christus? Dat is de belangrijkste vraag van je leven. Niet wat zijn mijn talenten, wie ben ik, wat moet ik allemaal ontwikkelen. Dat is allemaal psychologie, dat is ook heel belangrijk. Maar wie ik ben in Christus, dat is het allerbelangrijkste. Christus in ons en wij in hem. En weet je, dan is wandelen als christen, ja, je komt, ik moet zeggen, wat komen wij ook tegen als wij in de steden wandelen, de steden in Europa, de steden van ons land, wat kom je allemaal tegen, wat zie je allemaal? Wordt je geest ook geprikkeld dat je denkt, jongens, het evangelie moet hier verkondigd worden. De kerk is ook op straat geboren. We zijn nooit, het is nooit Gods plan geweest dat wij ons als christenen in een klooster achter glas en lood terugtrekken. En heilig, en maar heilig worden. Ja, ik chargeer nu even. Ik ben blij met die glas en lood ramen en we moeten heilig worden. Maar de boodschap van het evangelie hoort in het centrum van Athene. In het centrum van de stad op straat. Omdat God een dag heeft bepaald. Weet je, dit is het evangelie. Dit is wat wij nodig hebben. En de mensen reageerden van verschillend natuurlijk. Oh, dit is opstanding uit de dood. Nee, dat gaat natuurlijk te ver. Dat is niet te begrijpen. En anderen zeggen, ja, we willen hier nog meer over horen. En je leest ook dat mensen hierop reageren en tot geloof komen. En ik ben ervan overtuigd dat juist ook in deze tijd van verwarring, van onzekerheid, van een, ja, we horen dan, ja, de wetenschap zus en de wetenschap, nou, ik ben dankbaar voor onze wetenschap, maar wetenschappers spreken elkaar ook tegen. Filosofen spreken elkaar tegen, theologen spreken elkaar tegen. Weet je wat je het beste kunt doen? Gewoon de Bijbel lezen en de Bijbel geloven. Dit is de waarheid. Dit is de waarheid. Leef in de Bijbel. In hem leven wij. In hem bewegen wij. Dat is een mooie naam voor een nieuwe sportschool. Ja, daar moet ik nou opeens aan denken. We gaan toch allemaal sporten, we willen allemaal gezond zijn en sportief zijn. Nou, ook geestelijk moet je gezond zijn. In hem leven. In hem bewegen. Weet je, dan ben je ontspannen. Dan hoef je niet te denken, oh, nou moet ik bidden of nou moet ik zus. Nee, je bent in hem. Je leeft in hem. En je woont, je weet waar je woont. Nou, so what? Ja, dat is een ongeluk, dat is een probleem. Oh, wat verdrietig, wat erg. Ja, er is iemand in het ziekenhuis, erg. Maar je valt niet uit je huis naar beneden en zegt, nou, en nu? Nee, dan weet je, dan ken je niet je identiteit in Christus. En weet je, Paulus heeft deze prediking, deze kern die hij hier in 6 minuten moest samenvatten op die Areopagus, heeft hij uitgewerkt in de Efezebrief. Die gaan we nu natuurlijk niet behandelen, maar dat is hetzelfde thema. Helemaal hetzelfde thema. Dat God de schepper is, dat God van oudsher een plan heeft gemaakt, een volk heeft uitgekozen. En dan is het in hem. Het eerste hoofdstuk van de Efezebrief, daar zie je elke keer opnieuw. In hem zijn wij uitverkoren. In hem, in Christus. Dat is het geheim. Weet je, en dan komen de volgende hoofdstukken en dan gaat het over wandelen. Waardig wandelen. Natuurlijk gaan we wandelen. Natuurlijk gaan we lopen. Gaan we bewegen. In deze wereld gaan we ons ontplooien, gaan we onze liefde uiten, gaan we onze talenten inzetten en ontwikkelen. Natuurlijk, maar wel vanuit jouw identiteit in Christus. Laten we samen bidden. Halleluja. Weet je, Paulus zegt ook dat wij met Christus, dat is zijn thema in diverse brieven, ook in Colossenzen, lees je dat, Colossenzen 3 vers 3... dat wij met Christus verborgen zijn in God. Wauw. Met Christus verborgen in God. In hem leven wij. Ik zou zo graag dat dit valt, dat je dit kunt pakken. Deze waarheid. En ook kunt toepassen. Misschien zit je in druk. Op je werk of familie of whatever. Maar geef je nu over, zoals we ook zongen vanmorgen, aan u alleen geef ik me helemaal over. Geef je over en zeg, Heer, woon in mij, ik wil wonen in u. Woning maken. Wij zullen tot hem komen, zegt Jezus, de Vader en de Zoon. Wij zullen tot hem komen en woning maken. God komt in ons wonen en wij mogen in hem wonen, in de hemelse gewesten. Boven alle overheden en machten en krachten. We zitten er niet onder, we wonen er boven, in Christus. Neem vanmorgen je positie in Christus aan. Zeg, Heer, dit is mijn identiteit, in Christus. Dan valt al het andere gewoon van je af, valt ook op de juiste plek. Je hebt een overzicht. Je zit er niet onder, je bent niet een slachtoffer van je opvoeding of van je verleden. Wel nee, soms is dat verleden heel moeilijk. Maar je wordt opgericht in een nieuwe identiteit. De identiteit van Jezus Christus. Halleluja. En dat is het toppunt van geborgenheid. Het toppunt van veiligheid. Heer, we zijn veilig bij u. We wonen in u. En weet je, dan word je ook een winnaar. Tegenslagen, je wordt een winnaar. Tegenstander, je wordt een winnaar. Want je woont erboven vanuit je positie in Christus. Dit is niet een nieuwe leer, dit is niet een truc. Dit is de waarheid, de Bijbelse waarheid. Dit is de prediking van Paulus die we nodig hebben. Ook vandaag, om toe te passen in ons leven. Heer, ik bid u voor een ieder van ons, zoals we hier zijn. Heer, dat we niet een beetje heen en weer geschud worden. Dan zijn we blij, dan zijn we op de bergtop en dan zitten we er helemaal onder. Heer, maar dat wij leren om vanuit deze identiteit te leven en te wandelen. In hem leven wij en bewegen wij en zijn wij. Halleluja. Amen.